Goedemorgen, luisteraars. Het is vandaag de dag voor Pinksteren. En wij nemen een dienst op, een korte dienst, voor de oase en voor alle belangstellenden. Het is Pinksteren, Pinksterweekend, en we vullen het anders in dan anders. Maar de Geest is gekomen. Normaal houden wij onze diensten elke zondagmorgen om 10 uur in de Torenlaan nummer 38. Maar vanwege de corona-epidemie zijn er geen diensten. Maar elke zondag kunt u wel de vooraf opgenomen preek beluisteren via de website. De website is www.de-oase-zeist.nl. En als u drukt op de knop van preek van de week, dan hoort u elke week een verse boodschap. Pinksteren. Morgen eerste Pinksterdag, maandag tweede Pinksterdag. Ik noem het maar het Pinksterweekend. En velen van ons waren gewend om juist in dit weekend op stap te gaan. Misschien naar de opwekkingsconferentie of naar andere oorden. Of een vakantieweekend ervan te maken. En nu zijn de meesten van ons aan huis gebonden. Toch mogen we stilstaan bij wat God heeft gedaan op het Pinksterfeest. Mag ik u voorgaan in gebed? Wij danken u, God, dat we hier deze morgen mogen zijn, mogen luisteren naar uw woord en een moment mogen nadenken over wat dat betekent voor ons leven. Wij vragen u om uw hulp en bijstand. Wij vragen u om luisterende oren en vooral luisterende harten. Harten die kunnen toepassen wat er gezegd wordt. Zegen ons met elkaar in Jezus' naam. Amen. Pinksteren. De overdenking van deze morgen heb ik genoemd een voorschot. En u zal straks ontdekken waar dat woord vandaan komt. Eerst wil ik graag het evangelie, of ik moet zeggen de handelingen van de apostelen aan u voorlezen uit de Bijbel, waarin het gebeuren van Pinksteren beschreven staat. We lezen 2 korte gedeelten uit Handelingen 1. En uit Handelingen 2. Handelingen 1 vanaf vers 12. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Daarop, dat betekent nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Vers 13. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En dan lezen we ook nog een paar verzen uit Handelingen 2, de eerste 4 verzen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Na de hemelvaart moesten de discipelen terug naar Jeruzalem, waar ze moesten wachten. Wachten is een woord wat we heel veel gebruiken in deze tijd. Misschien hebt u ook wel andere preken of overdenkingen gehoord of gelezen, waarin nadruk gelegd werd op wachten. Wachten, dat is een woord dat zeker ook hoort bij de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. Wachten is ook een begrip dat we allemaal kennen uit ervaring. We wachten op leuke dingen, op de vakantie, op bezoek, op een cadeau. En soms moeten we wachten op moeilijke dingen. Wanneer komt de uitslag van de dokter? Wat zal dat zijn? We keken naar documentaires over de Tweede Wereldoorlog. We zagen ouders die vertwijfeld wachten. Komt mijn zoon nog wel terug van het slagveld? Dat is ook wachten. Heel veel soorten wachten. Het past in het verhaal in de Bijbel. Het past bij een mensenleven. Maar het past ook juist in het bijzonder bij onze tijd. Wanneer gaat het beter met ons land, met de wereld, wat betreft het virus? Wanneer komen er betere maatregelen voor mij, in mijn situatie? We hebben wat versoepelingen gezien, zijn we blij mee. Maar we zijn toch allemaal ook erg op onze eigen situaties gericht. Wanneer? Hoe lang nog? Vanmorgen kijk ik met u naar 3 keer wachtende discipelen. 3 maal. De eerste is de groep die ik net benoemde. De discipelen die moesten naar Jeruzalem gaan en daar in gebed blijven. En ze moesten wachten op de geest. Zij wachten, maar ze wisten niet hoe lang het zou duren. Voor ons is het duidelijk. Wij kijken terug. 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. En dan is het Pinksterfeest. Oogstfeest. Oorspronkelijk een oogstfeest bij de Joden. Nu wordt dat feest bij de Joden ook veel genoemd het wekenfeest. Het zijn de weken tussen Pasen en Pinksteren. En in die tijd wachten we, verwachten we. De Joden denken aan de wetgeving bij de Sinaï. Wij denken aan de komst van de geest, juist op die feestdag. Maar nogmaals, de discipelen die wisten het niet. Die wisten niet dat op die dag de geest zou komen. Maar God had het zo mooi gepland dat op dat feest de geest werd uitgestort op een manier zoals dat niet eerder was gebeurd. De Heilige Geest valt op hen die wachten. De kerk begint. De Joodse mensen die het wekenfeest vieren, lezen op Pinksteren het boek Rut. Prachtig boek, boek van de oogst. Maar ook het boek waarbij ons oog valt op de vreemdeling, op de arme. En als dan het Pinksterfeest in Jeruzalem begint met de uitstorting van de geest, begint daar ook de kerk. De kerk waarin ruimte is voor allen. Niet meer beperkt tot 1 volk, maar allen die willen mogen ontvangen. De kerk begint. En er is overvloed. Zoveel mensen komen tot bekering. Op die eerste dag wel 3000. Later nog veel meer. En als we Handelingen verder lezen, dan lezen we over hele wonderlijke dingen. Nog meer bekeringen. Een manier van samenleven die heel bijzonder is. Wonderbaarlijke genezingen. Uitkomsten, bescherming. Geweldig. Met Pinksteren komt een nieuwe tijd. Mijn tweede aandachtspunt is nog steeds op deze discipelen, maar wel in de periode daarna. Ik noem dat de discipelen op weg van de verkondiging. Want het was niet de bedoeling dat de discipelen lekker thuis bleven, met elkaar fijne gebedstijden hadden en goede gesprekken. Nee, ze werden erop uitgestuurd, de wereld in. En als we dan het vervolg van Handelingen lezen, en we lezen daarover ook in de brieven van Paulus en Petrus en Johannes en Jacobus, dan zien we dat er naast groei ook strijd is. Ook tegenstand. Ook tegenslag. Dat begint al in Handelingen 7 met de dood van Stefanus. En in Handelingen 12 is er de verbijsterende tegenstelling tussen Jacobus, broer van Johannes, die gedood werd door Herodes, en Petrus, die gevangen genomen werd, maar ook weer wonderlijk bevrijd. Soms was er vooruitgang, soms was er stagnatie. En ze zullen zich echt wel eens afgevraagd hebben, waar is die geest van Pinksteren nu? Die geweldige geest, dat geweldige feest. En als ik die vraag hardop zeg, omdat ik me in kan denken dat de discipelen die vraag zichzelf gesteld hebben, dan denk ik ook aan ons. En ik noem ons ook vanmorgen discipelen, volgelingen van Jezus. Wij zijn een andere groep dan de groep van toen. Wij leven in deze tijd. En we lezen ook hele mooie verhalen. We lezen natuurlijk de Bijbel, maar we lezen ook de kerkgeschiedenis. En we lezen verhalen in zendingsbladen. En we ontdekken daar pareltjes van wat God doet wereldwijd. En het maakt ons blij. Maar we lezen ook andere verhalen. En dan ben ik altijd blij dat die verhalen ook in de Bijbel staan. Dat de Bijbel niet alleen maar een soort loflied is op een geweldige nieuwe tijd. Maar dat de Bijbel ook heel duidelijk laat zien dat er momenten waren van vervolging, van strijd, van tegenslag. En als we de brieven lezen, dan komt dat dichter bij ons. En dan, ja, dan spreekt het mij ook aan. Ik vind de situaties die in de brieven beschreven worden zo herkenbaar in mijn tijd, in mijn leven. En het mooie is dat ze geschreven zijn voor alle tijden. Situaties zijn herkenbaar. Tegenslag, tegenstand en niet alles gaat zoals we denken en verwachten. Dat is ook het geval met ons. Ook voor ons geldt, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Wereldwijde opwekking hebben mensen over gesproken. Daar verlangen we naar. Grote veranderingen ten goede, daar verlangen we naar. En ondertussen zitten we in een situatie die niemand van ons had kunnen voorzien. En dan is het toch heel mooi om in die oude brieven die bewaard zijn gebleven in het Nieuwe Testament woorden te lezen die ons mogen bemoedigen in onze tijd, in onze situatie, in onze strijd, in onze vragen. Ik heb er één uitgekozen, één Bijbelgedeelte deze morgen dat ik voor u wil lezen. Dit gedeelte komt uit de Romeinenbrief. Paulus schrijft aan de Romeinen. En ik lees in hoofdstuk 8, de verse 18 tot 24. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Ik onderstreep even een paar puntjes uit dit gedeelte. Een prachtig hoofdstuk, Romeinen 8. En ik zeg het wel vaker, eigenlijk zouden we dat hele hoofdstuk uit ons hoofd moeten leren. Zulke mooie, bemoedigende woorden, ook voor onze tijd. De schepping lijdt en wacht. Als er iets is wat we herkennen, dan zien we dat nu. Er wordt geleden in en aan de schepping. En we wachten, ook de schepping wacht. Wacht op een nieuwe, echte nieuwe tijd, waarin Christus komt en alles anders zal zijn. Als je lang moet wachten, dan groeit dat verlangen. En soms zie je een klein stukje in vervulling gaan. Ik geef u daar twee voorbeelden van. Eén uit mijn eigen leven. Ik verlang ernaar om de kleinkinderen te zien. En ik heb ze vorige week heel even gezien. En dan zou je kunnen denken, dan ben je dus nu verzadigd. Want je verlangen is gestild. Nou, zo is het niet helemaal. Als je ze gezien hebt, dan verlang je eigenlijk naar meer. En je verlangt naar knuffelen en omhelzen en naar meer tijd. Ja, er is een kleine vervulling, maar het smaakt naar meer, zeggen we. Ik zag hetzelfde in de jeugdinrichting waar ik werk, gesloten jeugdinrichting. Daar zijn jongeren die daar binnen moeten zijn, ja, min of meer achter slot en grendel, hoewel het geen gevangenis is, maar ze moeten wel binnen blijven. En soms mogen ze op verlof. En dat vinden ze natuurlijk geweldig. En nu gebeurt het nogal eens wat keertjes dat als ze op verlof mogen, ze niet meer terugkomen. Of ze komen wel terug, maar na 2-3 dagen lopen ze weg. In het begin kon ik dat niet begrijpen, want ik wist, ze waren bezig met het eindtraject. En ik wist, binnenkort mogen ze helemaal vrij zijn. Kun je het die paar weken niet volhouden? En ik heb dat aan heel veel jongeren gevraagd. En hun antwoord was eigenlijk altijd hetzelfde. Als je eenmaal buiten bent geweest, je hebt iets van de vrijheid geproefd, dan verlang je naar meer, meer, meer en dan kan je niet meer wachten. Het niet kunnen wachten is ook iets dat bij jongeren soms hoort, maar zeker ook bij deze jongeren, dat ze vooral willen genieten nu. En het geproefd hebben van de vrijheid heeft hun niet een beetje bevredigd en geduld gegeven om meer te wachten, maar het heeft hun het gevoel gegeven, ik wil weg. Ik wil weg uit de inrichting. Ik wil vrij zijn. Ik wil meer van die vrijheid. Zo is het met wachten en een klein beetje vervulling. Dan ben je nog niet vol en helemaal vervuld. Dan blijft daar een verlangen. En misschien is dat verlangen wel groter dan eerst. Het verlangen om vrij te zijn, om weg te zijn. Om de kinderen weer te zien. Om alles weer terug te brengen naar zoals het was. En Paulus zegt, gelukkig eigenlijk, gelukkig, tussen aanhalingstekens, maar ik vind het wel gelukkig dat ook wij, christenen, die de geest ontvangen hebben, dat wij datzelfde verlangen en diezelfde heimwee kennen. En dat ook wij wachten op de volmaaktheid, op de voltooiing. En dan gebruikt Paulus dat mooie woord. En ik hou daar heel veel van. Hij zegt, wij die als voorschot de geest hebben ontvangen. Daar komt dat woord voorschot vandaan dat ik ook bovenaan mijn boodschap heb gezet. Voorschot, dat is iets wat je krijgt met de bedoeling dat je er een beetje van proeft en van geniet. Maar met de gedachte dat er nog veel meer komt. Als je een voorschot krijgt, ben je blij. En tegelijkertijd verlang je naar meer. Je bent niet verzadigd, want het was maar een voorschot. En natuurlijk in de financiële wereld hangt het er vanaf hoeveel dat voorschot is. Hebben we het over 100 euro of over 1000 euro? Dat kan variëren, maar het gaat om het idee. Je hebt iets gekregen, maar je weet dat is niet de totale som. Er moet nog meer komen. En als je bijvoorbeeld iets groots wil kopen, een huis, dan is dat voorschot leuk, maar niet genoeg. En zo zijn er meer situaties te bedenken waarvan je kunt zeggen, ja, het is leuk, een voorschot, maar het is nog niet het totaal. Ik kan het me nog niet toe-eigenen. En ik vind het heel mooi dat Paulus juist dat woord gebruikt om iets te zeggen over de aanwezigheid van de geest in ons leven in de wereld. Wij die een voorschot van de geest hebben ontvangen. En als ik dan even terugdenk aan waar we het over hadden, Pinksterfeest, de discipelen, dan zien we grootse dingen. We zien ook andere dingen, tegenslagen. Maar als die vraag bij hun is opgekomen, en dat is het vast, daarom schrijft Paulus erover, dan is dat ook een vraag die bij ons kan leven. Ja, mooi, dat was fijn, dat was mooi. Opwekkingsconferenties, andere tijden, dat was mooi. Ja, en nu dan? Kijk eens naar nu. Hoe moeten we nu verder? Maar juist dat woordje voorschot is een woord vol belofte. Hangt natuurlijk af van de persoon die het geeft. Als een betrouwbaar iemand je een voorschot geeft en zegt, later komt het grote geheel, dan geloof je dat. En dan kun je ook wel een beetje genieten van dat voorschot. Maar je weet ook, dat is nog niet alles. Je kunt genieten van het voorschot en tegelijk verlang je naar meer. Je weet, er moet nog iets komen. De volmaaktheid, de voltooiing. En dus als u deze Pinksteren denkt van ja, mooi hoor, Pinksteren, dan denk je aan overvloed, aan oogst, aan vreugde, aan dansen. En dan kijk je naar je eigen situatie. Misschien ben je ziek of heb je iemand verloren door ziekte. Er zijn andere tegenslagen, je bent je werk kwijtgeraakt. God, wat heb ik nu vandaag aan Pinksteren? En voor allen die twijfelen of vragen hebben, maar ook voor mezelf wil ik dit woord nog een keer lezen. Wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, wij zuchten in onszelf, maar we zien uit naar de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Ja, ik wil niet alleen maar mooi praten over ver weg. Ik wil ook praten over nu. En ik bid om genade, ook voor mezelf, dat we van dat voorschot alvast mogen genieten, zover het kan. Zover het in ons en binnen ons vermogen ligt. Maar er kunnen voor sommigen van ons ook momenten zijn, situaties zijn waarvan je zegt, ik voel eigenlijk helemaal niets van de geest. En toch is de geest werkzaam. Ook al zie je het niet, ook al merk je het niet. En dan wil ik vooral de nadruk leggen op de woorden waar Paulus dit stukje ook mee eindigt. Als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, en heel veel van ons hopen op zaken die nu niet zichtbaar zijn, en zeker de uiteindelijke verlossing, maar als we daarop hopen, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. En dat is een opdracht, een uitdaging. Terwijl we wachten, God, wanneer is dit voorbij? Wanneer word ik weer beter? Wanneer zie ik mijn geliefde weer? Hoe moet het verder? Wanneer komt u terug? Wanneer is alles klaar? Dan mag ik dit woord pakken en zeggen, maar er is wel een voorschot gegeven. En ik mag vragen aan God of ik en jullie allemaal iets van dat voorschot mogen proeven, mogen beleven. Misschien soms maar een heel klein beetje. Maar dat we mogen weten, de Geest is er wel. Hij is uitgestort. Er was uitbundig feest aan het begin. Later zien we al die andere dingen ook. En nog af en toe opwekkingen en uitbundigheid, maar ook tijden van droogte, van beperking. De volledige vervulling is nog niet daar. We moeten nog wachten. En in die tussentijd moeten wij volharden. En ik bid om genade voor mezelf, voor de gemeente en voor alle die meeluisteren. Om te kunnen volharden, om te kunnen blijven staan en te zeggen, al zie ik het nu niet, al voel ik niet zoveel van die werking van de Geest. Hij is uitgestort, dat lees ik in de Bijbel. Het voorschot is gegeven en daaruit wil ik leven en ondertussen volharden totdat het einde daar is. Mogen God ons daar allemaal genade toegeven. Amen. Ik ga u voor in gebed. We danken u, God, voor Pinksteren. Het was niet klaar toen Jezus naar de hemel ging. Maar u had door Jezus een andere trooster beloofd, zodat we niet alleen zouden zijn. Die trooster is gekomen, de Heilige Geest. Dank u wel voor het verhaal uit de Bijbel. Dank u wel voor de verhalen uit de kerkgeschiedenis, uit de zendingsgeschiedenis, waarin we kunnen lezen dat u nog steeds uw geest uitstort, dat er nog steeds christenen bijkomen, dat er nog steeds mensen genezen worden, dat er nog steeds van alles gebeurt. Geweldig! Help ons om niet ontmoedigd te raken als onze eigen situatie op dit moment anders is, maar help ons om te kijken naar het totaal van uw woord, waarin de apostel ons zo duidelijk zegt dat de schepping lijdt, dat wij lijden. En dan zeggen we op dit moment, ja God, zo is dat nu op dit moment. En tegelijkertijd mogen we dat voorschot omhelzen. Heer, geef ons daar een ervaring mee. Iets van uw geest, deze dagen, deze periode, dat we het licht van u en van uw geest in ons leven mogen zien schijnen. En dat we mogen weten, het wijst naar een andere tijd waarin alles afgerond zal zijn, waarin alles klaar zal zijn. Daar kijken we naar uit. Kom, Heilige Geest, kom, dat bidden wij deze dagen. Hij is gekomen, hij is bij ons. Laat het ons merken, voelen, weten, hij is bij ons. Tot aan het einde. Dank u wel. Amen. Ik geef u graag een zegen mee voor de komende Pinksterdagen. En die al begonnen zijn als u naar deze boodschap luistert. Maar die gaan nog door. En ook de weken daarna. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus. En de troostvolle gemeenschap en bekrachtiging van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.